Wel, het eigenlijke start is al heel oud, dat is van de jaren 90. Hè, en dat legde beperkingen op, afspraken rond wat men noemt strategische kernwapens. Dat zijn vaak lange afstandsraketten op ballistische systemen. Hè, dat wil zeggen die echt via de ruimte gaan naar hun doelwit. Strategische bommenwerpers, onderzeeërs. En in 2010 is dat verdrag eigenlijk hernieuwd en dat heette dan New START. Maar dat heeft altijd een beperkte geldigheidsduur. Maar hier was het wel een zeer uitgebreid en precies akkoord met heel veel afspraken. De bekendste of belangrijkste is natuurlijk het aantal kernkoppen, dus dat wil zeggen de nucleaire ladingen die men kan op raketten bijvoorbeeld en zo plaatsen, dat die beperkt zouden werken. Dat was de afspraak tussen beiden, tussen de Verenigde Staten en Rusland. En want dat was een bilateraal verdrag tot 1550 kernkoppen. Maar daar kwam bij dat dit gaat over 700 draagsystemen. Dat wil zeggen, omdat je natuurlijk één raket kan twee kernkoppen bevatten en dergelijke meer. En dus dit ging voor zowel ballistische raketten van op land, intercontinentaal is dat dan, of vanuit en vanop onderzeeboten. En dat is
Dus
in.
was
Dus
het
dat
dan,
was.
als ik dat goed begrijp, was het dan maximum 1500 kernkoppen en maximum 700 raketten en
Ja,
dergelijke.
550 kernkoppen en 700 draagsystemen.
Ja.
En het belangrijke is er staat ook een artikel in dat verdrag, artikel 14, dat de mogelijkheid hield om het voor 5 jaar te verlengen, want dat had een beperkte geldigheidsduur. Nu, dat was in 2021, hè, want dan liep dat toenmalig akkoord af, of dat verdrag. Dat was natuurlijk toen ook aan het eind van de termijn van Trump, die ook aarzelde en niets deed eigenlijk om dat te verlengen. En toen Biden aan, laten we zeggen, president werd, heeft hij dat dan verlengd. En dat is dan voor 5 jaar. Wat nu gebeurd is dat het deze week, 5 februari, zonder dat men iets nieuws heeft onderhandeld, is afgelopen. En
Ja.
dus dat we nu eigenlijk het laatste, moet ik zeggen, want er zijn nog eerdere akkoorden of verdragen ook al stopgezet. Ik denk aan
Maar ja, daar wil ik nog
Rio-verbinden.
eens, daar wil ik, ik ga daar nog eens op in, vooraleer we dus, want jullie van Vrede, Ludo, jullie zeggen België moet initiatief nemen, maar vooraleer we daar over praten, want ik herinner mij SALT, dus START staat voor Strategic Arms Reduction Treaty. En had je ook nog Strategic Arm Limitation Talks en andere, ja, welke andere onderhandelingen en akkoorden zijn er nog geweest?
Goh, er zijn er heel veel geweest, hè. Je had vanaf de. Kijk, het is zo dat in de jaren 70 we zaten met een nucleaire kernwapenwetloop. En die was niet alleen heel duur, hè, want een kernwapen ontwikkelen en de draagsysteem die erbij horen, dat is een vrij duur iets. En die kostprijs is alleen maar enorm, enorm toegenomen. Dus er was een financieel-economische druk om te ontwapenen, maar ook vooral een militaire dreiging. Hè. Een geostrategische nood, zou ik maar zeggen, om te ontwapenen. Op een gegeven moment hadden de Verenigde Staten en Rusland samen meer dan 60.000, hè, 65.000, een kleine 65.000 kernwapens opgesteld. Met een enorm explosief, moet ik dat zeggen, als je dat allemaal zou optellen, ja, letterlijk kon je de aarde daarmee een paar keer vernietigen. En dus vanaf dus
En
met de
wanneer is
Cuba-crisis,
dat gebeurd? Want ik dacht
dat
altijd
was in de
zo.
jaren, dus het hoogtepunt zou
Die
je zeggen van
opbouw,
die
hè?
kernwapenwetloop was in de jaren 80 al eigenlijk, hè, begin midden 80.
Maar dat is
Dat
eigenlijk
was de periode van Reagan.
tamelijk laat gebeurd. Dus, want ja, de Koude Oorlog is gestart eind jaren 40. En
Ja.
die zegt de piek. En de Russen hadden dan toen ook al een kernwapen. Want ik denk dat China er al eentje had rond 1950. Maar dus. Ja, dus dat dan in de jaren 60 was het bij wijze van spreken nog wel kalm of niet. Wanneer is die escalatie echt
Wel, niet
gebeurd?
echt, hè. Ik bedoel, het is, laten we zeggen, de Verenigde Staten zijn het eerste land geweest, hè, die de atoombom ontwikkelde. Dat is de fameuze Trinity-test en dan 2 maal ingezet op Hiroshima en Nagasaki. En toen hadden ze het monopolie, hè, op kernwapens. Maar in 1949, veel vlugger dan men dacht, heeft de Sovjet-Unie ook zijn eerste kernwapentest gedaan en dus zijn kernwapens ontwikkeld. En dan
China
zijn er een aantal
was dan
andere.
pas veel later.
Ja,
Ja,
China
oké.
was later, was eerst nog Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk en China. Hè. En dat was in de jaren 60 allemaal. En toen had je duidelijk een proliferatie, een verspreiding van landen met kernwapens. Vandaar dat men ook een verdrag heeft afgesloten. Dat is het eerste, of een van de belangrijkste verdragen dat nog altijd geldig is, het non-proliferatieverdrag. Dat eigenlijk het nucleair monopolie geeft aan die 5 kernwapenstaten. En in ruil zich toe engageren via artikel 6 om te ontwapenen. Dat is eigenlijk nooit echt uitgevoerd. Wel, men heeft daar een begin mee gemaakt, hè, want dat arsenaal is al wel naar beneden gegaan. Maar nooit tot volledige nucleaire ontwapening. En in ruil zouden dan andere landen er zich toe engageren om geen kernwapens te proberen verwerven. Dat is niet helemaal gelukt, want er zijn 4 landen die ondertussen ook kernwapens hebben. Ja. Hè, dus, en die
dat
wel
is weer een heel andere discussie natuurlijk.
Voilà, maar dat was eigenlijk het eerste belangrijke multilateraal wapenverdrag. En dan met natuurlijk die, ja, de Cuba-crisis, hè, dat was begin jaren 60, waar men toch vaak van zegt dat we daar op het randje ontsnapt zijn aan een grootschalige kernwapenoorlog. Hè. Dat waren duikboten van de Russen die eigenlijk op dat moment weinig communicatie hadden. Die dachten dat zij moesten kernwapens afschieten. Ze hebben dat dan niet gedaan. En dat was 61 of zo, en dat was onder president Kennedy. En ik denk dat dat het besef heeft doen toenemen dat we eigenlijk ons op een, met de zwaard van Damocles ons bevonden, hè? Want kernwapenoorlog wil zeggen een vernietigende oorlog, hè? Dat kan mens en planeet niet overleven.
Maar dat was begin jaren 60, dan heb je non-proliferatieverdrag was eind jaren 69 of 70 of zo. Ja. En desondanks is die opbouw tot 65.000 kernkoppen verder gegaan.
Ja, dat was een beetje de logica, hè? De ene ontwikkelde systeem, dat is natuurlijk het karakter van een wapenwetloop in het algemeen. Als de ene een nieuw systeem heeft of zich bewapent, dan gaat de ander reageren met ook bewapening om dat, wat men noemt, strategisch evenwicht voortdurend proberen halen of te herstellen.
Maar hoe was dat
en dat heeft geleid tot die wapenwetloop.
Ja, maar hoe was dat uitleggen binnen, binnen het non-proliferatieverdrag dat ondertussen al
dat is natuurlijk. Hè. Dus dat was in strijd daarmee, hè, eigenlijk met het artikel 6 van dat verdrag, waar het engagement werd genomen om te ontwapenen. Men zei dan, maar dit past bij de idee van de wederzijdse afschrikking. Wij moeten dat doen, want als de anderen zich... En men wees naar elkaar natuurlijk, hè, als schuldige van het feit dat die wapenwetloop doorging. Maar tegelijkertijd was het wel zo dat eerste voorzichtige stappen werden gezet tot bilaterale afspraken, want dat waren de twee belangrijkste kernmachten. Een eerste daarvan is onder andere de... Of een van de eerste was het ABM-verdrag. Hè. Dat is een beetje technisch, maar dat is eigenlijk een anti-ballistic missile shield. Als je zo'n schild hebt, dat betekent dat je je kan beschermen tegen een aanval van de andere. En de idee was, dit doorbreekt het strategisch evenwicht, want dan kan je een aanval lanceren en de tegenaanval pareren met zo'n schild. Vandaar dat men dat belangrijk vond om dat te hebben. Maar dat heeft Bush Jr. In 2000 eigenlijk opgezegd. Dus het was begin ook van, laten we zeggen, moeizaam onderhandelde verdragen die dan weer werden... werden opgezegd.
Dus dat was,
en in diezelfde periode had je ook SALT, hè, de eerste afspraken rond...
Maar Ludo, dat verdrag was dus een verdrag dat stelde dat je geen schild mocht ontwikkelen dan.
Dat was in 72. En parallel had men ook SALT 1. Hè, dat was dan beperkingen die men oplegde op strategische kernwapens. Dat is natuurlijk technisch. Strategische kernwapens zijn echt wapens die gemaakt zijn meestal ballistische systemen, hè, voor een grootschalige kernwapenoorlog, die anders zijn dan wat men noemt tactische kernwapens. Hè. Bijvoorbeeld Rusland heeft op dit ogenblik vooral tactische kernwapens in zijn arsenaal, die men eerder ziet als een vorm van, slagwapens die je kan gebruiken op in een oorlog, in een slagveld, op een slagveld. En die dus een kleinere, vaak explosievere kracht hebben, een geringere... straatsysteem met geringere afstand, hè, en die dus bijvoorbeeld, om nu het actueel voorbeeld te geven, in Oekraïne zouden kunnen ingezet worden. Mm-hmm. Wat natuurlijk wel de deur opent, moest je dat gebruiken voor een kernwapenoorlog. Hè. Dat is natuurlijk het gevaar.
Ik zie hier op mei 2672, dus gewoon op Wikipedia, dus Nixon en Brezhnev, die zal het één ondertekenen, ABM Treaty, en dan Jimmy Carter en nog altijd Brezhnev dan in 79, zal het 2 in Wenen ondertekenen. Dat is voor de ballistische wapens, maar dus desondanks is die opbouw tot die 5.000-6.000 kernkoppen blijven doorgaan. Er worden dan kleinere atoombommen.
Ja, er zijn afspraken, dat is het. Hè. Dus bijvoorbeeld op dat ogenblik werd er vooral ingezet op de ontwikkeling van korte en middellange afstandsraketten. Hè? En daar is natuurlijk een heel duidelijk Belgisch verhaal ook in. Dat was in de jaren 70, hè, toen de Russen een bepaald systeem wilden installeren, de SS-20, ter vervanging van een ouder systeem. En de VS dan als tegenzet een Minutemans en kruisraketten wilde opstellen in Europa. Mm-hmm. Een aantal Europese landen, waaronder België. En dat heeft dan natuurlijk geleid tot een massaal protest bij de bevolking. Hè, de grootste betoging ooit in België, 400.000 mensen in 83, oktober 83 bijvoorbeeld. Maar ook in Nederland was dat zo. In Duitsland had je grote betoging, in het Koninkrijk. En dit heeft de aanzet gegeven tot, men noemt dat het NAVO-dubbelbesluit, tot onderhandelingen met Rusland om ook daar rond afspraken te maken. En het is eigenlijk, dat is dat fameus INF-akkoord, hè, dus rond verbod op korte en middellange afstandssystemen. Dat dan in 87 is afgesproken, waardoor die kernraketten die nog maar pas in België waren opgesteld, in Floren, in 89 alweer ontmanteld werden. Hè, want die waren in 85 overgevlogen en 4 jaar later alweer vertrokken.
Maar wacht even,
dus je kreeg dus een proces.
Hoe zit het dan, want er staan er toch nog altijd?
Ja, maar dat zijn geen kernwapens, dat zijn de kernbommen in kleine brogel, die trouwens sinds vorig jaar vernieuwd zijn. Het zijn B-61-bommen die op een vliegtuig worden gemonteerd. Dat zijn tactische kernwapens. Die liggen er al eigenlijk van begin jaren 60. Hè. Maar daar is heel veel geheimhouding rond. In het parlement, als je daar een vraag over stelt, zal de minister altijd antwoorden: bevestigen of ontkennen dat ze er liggen. Men schat een 15-tal. En volgens bronnen uit de VS, vorig jaar, zijn die ondertussen vervangen. Dat weten we. Hè. De oudere exemplaren, B-61-bommen, zijn vervangen door de B-61-12-bommen. Die een kracht hebben die tot 3 keer die van Hiroshima kan gaan, de bom die Hiroshima vernietigde, wat relatief, ja, dat klinkt cynisch, kleine kernbommen zijn, maar die ook gevaarlijk zijn omdat ze daardoor inzetbaarder worden geacht, omdat ze zeer doelgericht zijn. Ze hebben eigenlijk de oorspronkelijke loutere gravity, dus zwaartekrachtbommen, vervangen door met een elektronische staart, zodanig dat die naar een doelwit kunnen gaan en bijvoorbeeld commando, die kunnen ook heel diep in de grond gaan, hè, penetreren, waardoor ze een bunkerinstallaties tot 200-300 meter diep kunnen makkelijk raken.
Tot 200-300 dus, meter diep, maar ze hebben wel een vliegtuig nodig om gedropt te worden.
Ja, en dat is een beetje, dat is een van de discussies. Wij als vredesbeweging zeggen we dat is in strijd met een non-proliferatieverdrag, want België heeft dat getekend. Zegt dus dat ze geen controle, want zo staat het ongeveer, hè, mogen verwerven over kernwapens. Maar natuurlijk in oorlogstijd, en men noemt dat in de NAVO-verband nuclear sharing, hè, dus de nucleaire taakverdeling. Dat zijn bommen van de VS, die liggen ook in Nederland, in Duitsland, in Italië, in Turkije en ondertussen ook in het Verenigd Koninkrijk. En het zijn de vliegtuigen van die betrokken landen, de gevechtsvliegtuigen, de F-35's, hè, voor de moderne versie, die bommen moeten inzetten, dus Belgische piloten. En op het moment dat men die bommen aan dat vliegtuig hangt en de lucht ingaat, dan wordt België eigenlijk een kernwapenmacht in de termen van het non-proliferatieverdrag. En dit is dus dat kantje boordje wandelen, maar voor ons is dat eigenlijk in strijd met de geest en de letter van het NPT. Vandaar dat men daar waarschijnlijk ook het stilzwijgt. Men wil het niet bevestigen, nog ontkennen. Stel dat men het bevestigt formeel, ja, dan open je misschien wel de deur voor juridische acties of zo, om dat te laten toetsen aan de interpretatie van het NPT, dus van dat non-proliferatieverdrag.
En hoe is het dan gekomen dat we van die 65.000 kernkoppen naar dat kunnen terugdringen hebben tot 1500?
Wel, dat is het. Hè. Er waren heel veel akkoorden. Hè. Zowel, ik heb je net gezegd, die korte en middellange afstands, hè, dat is INF-akkoord. Dat was onder Reagan en Gorbachev, hè, die zelf samen een statement hadden. Een kernwapenoorlog kan niet gewonnen worden en daarom moeten we dat ook in alle mogelijke termen vermijden. Hè. Dat was een erkenning daarin. Maar je had na SALT, had je dus die START-verdragen, je had allerlei afspraken daar rond. En bovendien, laten we zeggen, met de modernisering van het kernwapenarsenaal, van de systemen, de draagsystemen, maar ook de dingen, werden ze ook effectiever, hè, en dus betrouwbaarder. En zag men het ook strategisch nut niet van in om zo'n grote arsenaal te onderhouden tegen zo'n grote of hoge kostprijs. Hè, dus ik ga een voorbeeld geven. De VS hebben binnen de beperkingen die tot voor korter bestonden over kernwapenarsenalen via de verdragen, hebben onder Obama beslist om een 30-jarig moderniseringsprogramma te lanceren. Ja, dus dat was in 2006, als ik het goed voor heb, ter waarde van maar liefst $1.500 miljard. Ja, en dat is dan eigenlijk gewoon het vervangen van bijvoorbeeld de duikboten, de nucleaire duikboten, de Ohio Class, door de Delphine Class, de Chicago, sorry, Chicago Class, maar ook door het vervangen van de Minutemans, door Sentinels, dus andere modernere, efficiënter en effectievere raketten. En dat kost dus ontzettend veel geld. Hè? Dus, en dat gaat dan over een veel kleiner arsenaal. Dus dat onderhoud daarvan is een enorme uitdaging. Dus ook de landen zelf hebben er belang bij eigenlijk om, ja, om daar afspraken rond te maken.
Dat is een beetje
die wapenwetloop ook geen financieel-economische wurggreep wordt. Hè.
Dat is toch een beetje contra-intuïtief, want die wapens gebruik je niet. Je ontwikkelt ze, dat kost misschien heel veel geld, maar dan staan ze daar, dus dat kost dan toch geld, zeg je.
Ja, dat is een beetje het absurde. Hè. Men zegt altijd, ja, maar dat is net de afschrikking. Hè. De doctrine van de afschrikking, die wapens zijn niet bedoeld hè, om ze in te zetten, maar om af te schrikken. Nu, natuurlijk, de doctrine van de afschrikking werkt alleen maar, hè, dat is gebaseerd, afschrikking, op mutual assured destruction, MAD. Het is ook letterlijk MAD, zou ik zeggen, maar dat wil zeggen wederzijdse verzekerde vernietiging. Vandaar dat kernwapens die kunnen ingezet worden en louter dienen om afschrikking te hebben, om een strategisch evenwicht te hebben. Maar natuurlijk, dit is alleen maar geldig bij rationeel leiderschap. Hè. En dat werkt ook alleen maar als je bijvoorbeeld effectief een aanval kunt detecteren en pareren door een tegenaanval te plegen. Maar bijvoorbeeld, Rusland is begonnen met het ontwikkelen van hypersonische raketten, omdat na het opzeggen van het ABM-verdrag, dus rond raketschild, Bush begonnen is met een programma voor het aanleggen van een raketschild, waardoor Rusland zich benadeeld zou voelen strategisch. En Poetin heeft dat ooit dan gezegd, hè, dat hij toen de opdracht heeft gegeven, toen men begon aan dat raketschild, om deze nieuwe hypersonische raketten te ontwikkelen, die 6 keren de snelheid of zelfs meer kunnen halen van het geluid. Waardoor je natuurlijk, tegen dat ze gedetecteerd worden, te laat bent voor een tegenaanval. En dus dan verdwijnt natuurlijk die idee van afschrikking. Hè.
De Amerikanen wilden een schild bouwen dat de Russische aanvalswapens zou kunnen tegenhouden. En dan hebben de Russen beslist om...
Wel, Bush gebruikte niet Rusland. Hè. Bush, op dat ogenblik waren de relaties eigenlijk nog relatief vriendschappelijk. Er waren ook afspraken tussen Rusland en de NAVO, hè, de stichtingsakten en zo. Er waren een aantal afspraken. Maar men zei dat gewoon, ja, er zijn schurkenstaten zoals Iran die kernwapensambities hebben, of Noord-Korea. En dan was het zo gezegd. Maar ja, goed, iedereen wist wel dat dit ook uiteraard niet kan losgezien worden van de voortdurende blijvende competitie tussen die twee landen, hè, dus Rusland en de VS. Hè, en dat daar dat raketschild toch voor een stuk, waarom maar dus ga je anders dus in Europa dat raketschild zetten?
Die hypersonische wapens zouden dat raketschild dan kunnen, ook op zich, op hun beurt dan kunnen nutteloos maken. Dat is het idee.
Wel ja, dat is omdat zij zodanig snel zijn tegen dat je ze detecteert, ze al aangekomen zijn. Hè? Dus als het over een afstand gaat van 10.000 kilometer en je laat dit 6 keer, ik ben nu niet zo mathematisch daarvan op de hoogte, maar dat is op een zeer korte tijd. Hè? Dus je krijgt onmogelijk misschien de tijd om dat te onderscheppen. Hè? Dus, maar goed, maar het belangrijkste is denk ik, als je kijkt naar wie zijn de leiders van al die kernwapenmachten, ja, dan heb je eigenlijk niet veel leiders waarvan je kan zeggen, daar kunnen we een stukje vertrouwen in hebben op rationeel leiderschap. Hè? Nog in Moskou, nog in Washington, denk ik dat we daar leiders hebben die we in dat opzicht heel erg kunnen vertrouwen. Ook in Noord-Korea niet, ook in Indië niet. Pakistan, zeer labiel land, hè, is ook een kernwapenmacht. Israël is een kernwapenmacht, je ziet wie daar aan de macht is. Dus,
maar voor alle duidelijkheid,
dat is natuurlijk een gevaarlijke situatie.
Je hebt het over Pakistan, Indië, Israël. Al die landen die waren geen deel van dat startverdrag, hè?
Nee. Dat is een bilateraal verdrag tussen Rusland en de Verenigde Staten, maar zij zijn dus samen met Noord-Korea de 4 enige landen die geen partij zijn bij het non-proliferatieverdrag.
Ja.
Maar, waarin staat dat niet-kernwapenstaten, dus die niet officieel erkend zijn, zijn het de andere landen, China, Frankrijk, Groot-Brittannië, VS en Rusland.
Ik wil eventjes focussen op dat startverdrag, toch? Want wat betekent dit nu concreet, het feit dat het nu afloopt? Dus wat, of zijn er, nee, natuurlijk dat er geen afspraken meer zijn, dat is duidelijk. Maar mijn vraag is meer van, zijn er al concrete stappen die de Russen en de VS gezet hebben, die tegen wat in het start is overeengekomen, ingaan?
Dat is een beetje dubbel. Kijk, het probleem met START legt niet alleen beperkingen op, maar eigenlijk ook verificatie. Dus je moet eigenlijk bilateraal, peer review zoals dat heet, kunnen controleren bij de anderen of je zich houdt aan de afspraken. Nu, Poetin heeft dat als protest voor de steun die Oekraïne ontvangt van het Westen, heeft dat opgeschort, die monitoring. Dus dat wil zeggen dat ze eigenlijk in het geheim, bij wijze van spreken, zich niet zouden moeten houden aan het verdrag, hoewel het verdrag zelf nog geldig was. Nu, zelf de VS, intelligentiediensten en zo, hebben gezegd, heeft het opgezegd, de verificatie, dus dat wil zeggen de bezoeken die men kon doen bij de tegenstander naar de plaatsen waar die arsenalen zijn, maar dat Rusland zich daar toch aan hield. Maar nu dat het afgelopen is, wil dat letterlijk zeggen dat je dus de cap, dus de beperking die je hebt op het aantal kernkoppen, operationele kernkoppen, dat je die loslaat. En dus in theorie kan nu zowel Rusland als de VS extra kernkoppen opstellen. Mm-hmm. En er is een studie van, men noemt dat de Unie van de Betrokken Wetenschappers, een uitgebreide studie die aantoont dat dat eigenlijk heel vlug kan gaan. Waarom? Omdat je ontplooide raketten hebt, maar je hebt ook raketten die niet ontplooid zijn, die dus eigenlijk in een soort slaapsituatie zitten of zo. En je kan dus heel vlug bijvoorbeeld ook op Minutemans meerdere kernkoppen. Dat wil zeggen, één raket met verschillende kernkoppen, dat kan soms MIRFs noemt dat dan, die dan eens gelanceerd voordat ze doelwit bereiken, die kernkoppen kunnen apart bestuurd worden en verschillende steden tegelijk met één raket raken. Dat soort zaken, die beperkingen zijn weg nu. Mm-hmm. En dus in theorie kunnen zij dus gaan naar een uitbreiding van een kernwapenarsenaal. Hoewel de geluiden zeggen dat, of de geruchten zeggen dat, of de verklaringen die je hoort, dat men dat toch niet gaat doen. Maar dat is natuurlijk, afhankelijk van de situatie, stel dat er een klein incident is, diplomatiek, kan dit ertoe leiden dat een van de twee landen zegt, ja, maar nu gaan we extra kernwapens opstellen of zo. Ja. En dat zou niet kunnen. Nu, de New Start was trouwens gekoppeld ook. Dat kwam, je weet het oorspronkelijk, 28 punten vredesplan over Oekraïne, dat oktober vorig jaar of november voor het eerst aan het daglicht kwam, dat dat in de maak was. Daar een van die puntjes, van die 28 punten, was nu net. Het ging niet alleen over Oekraïne, maar ook over welke strategische afspraken maken we. En dat ging dan over START. Nu, Trump heeft geweigerd, Poetin heeft vorig jaar laten weten in september dat wat hem betreft het akkoord best nog een jaar of het verdrag een jaar verlengd wordt. Stilzwijgend blijft doorlopen. Dat zou in principe kunnen, dat men dus vrijwillig dat doet. Maar Trump heeft daar nooit op gereageerd. Hij heeft gezegd, ja, het is eigenlijk geen goed verdrag. Eigenlijk, als het verloopt, heeft hij gezegd, en we sluiten dan gewoon een betere overeenkomst. En dat heeft hij ook effectief gedaan. En zijn, iedereen heeft zo zijn ideeën daarover, maar Trump kijkt ook naar China. En dus China is wel bezig met een... Zij zijn geen lid van dat bilateraal verdrag en dus zijn niet gebonden aan die afspraken over beperkingen. En China is wel in een tamelijk vlug tempo zijn kernwapensarsenaal aan het uitbouwen. Nu, dat was een kleine kernmacht, maar ondertussen toch ook een 500-600 kernwapens. En men verwacht dat China tegen 2030 ongeveer 1000 kernwapens zal hebben.
Dus ik zie
en Trump wil China aan boord.
Als ik hoor dat de VS en Rusland samen 1500 en China heeft er al 600, dan heeft Trump daar toch wel een punt.
Ja, wel, dus ze zeggen, ze hebben veel meer kernwapens. Hè. Ontplooid en niet ontplooid hebben de beide landen goed 11.000 kernwapens. Nog elk goed 5.000. In Rusland ietsje meer.
Want nu snap ik het niet helemaal. Dat zijn
vooral tactische kernwapens. Ah, ja. Die horen niet, of die vallen niet onder dat onder die interbalistische raketten.
Okay,
dus tactische kernwapens voor Rusland, dat betekent inzetbaar tegen China of in Europa. Dus dat is geen bedreiging, als je wil, voor de VS in dat opzicht.
Ja. Nog een vraag,
China heeft, dat weet ik niet juist, maar China bouwt zijn arsenaal wel ver uit. Ik denk, zowel tactisch als strategisch. En zit aan een maximum nu van 600 tegenover 5400 of zo voor Rusland en 5100 voor de VS. Dus als China zegt, wij willen daar niet bij, ze zeggen, ja, maar wij zijn helemaal niet van dezelfde grote orde. En dus willen ze ook niet op dit ogenblik afspraken maken, want dat brokkent, ja, ze zijn een groeiende economische, maar ook militaire macht. En zij willen minstens op een stukje gelijk niveau zitten voor er afspraken kunnen gemaakt worden.
Ja. Vooral even daarop verder gaan. Nog één punt, want 1500 of 5000 kernkoppen, dus alles is een heel stuk minder dan die 65.000. Desondanks oordeelt daar die groep wetenschappers dat de doomsday-klok nu dichter dan ooit bij de nucleaire chaos of vernietiging staat. Hoe komt dat? Maar je zou zeggen,
Ja,
ja,
dat heeft.
het zijn 10 keer minder of 15 keer minder kernwapens en toch is het risico hoger. Komt dat
Ja,
juist
maar het is.
doordat we nu ook met China en Pakistan en India zitten enzovoort?
Ja, maar het is niet natuurlijk alleen de destructiekracht die van tel is, hè, het aantal kernwapens, maar ook natuurlijk de geopolitieke situatie. En zij beschouwen die nu als zeer gevaarlijk, hè, gekoppeld aan het feit dat er een oorlog in Oekraïne, die voortdurend, waar toch altijd een voortdurende kleine kans bestaat, dat die escaleert tot een NAVO-Rusland-oorlog bijvoorbeeld. En Rusland dat conventioneel hoe moet ik dat zeggen, niet hetzelfde kan tegenover de Europese NAVO alleen al kan stellen, hè, bijvoorbeeld qua troepensterkte, qua budget, militair budget of qua wapensystemen, kan dat alleen maar compenseren met een groot nucleair arsenaal, dat onevenwicht. Hè. Dus dat is een heel belangrijk iets. En dus dat is net het gevaar, dat als Oekraïne escaleert, dat Rusland het enige wat zij eigenlijk kunnen in stelling brengen, is die kernwapens. En dat maakt het zo gevaarlijk, denk ik. Daar komt bij natuurlijk, als je kijkt naar het soort leiderschap, hè, waar ik daarnet over had, kijk naar Washington, kijk naar Moskou, dat ja, de kans dat zij rationeel leiderschap vertonen, dat dat toch kleiner is. Maar bovendien gaat het ook over technologische ontwikkelingen. Ik heb al gezegd, hypersonische raketten, maar men gaat meer en meer naar automatiseringen toe, artificiële intelligentie. Trouwens, dat is de Bulletin of the Atomic Scientists, hè, die dat traditioneel al doen sinds het einde, sinds 1947, publiceert zijn klok en die stond nog nooit zo dicht bij middernacht, wat dan symbolisch staat voor een wereldverwoestende catastrofe. En die staan nu inderdaad op 85 seconden, hè, dus dat is inderdaad zeer dicht bij die catastrofe, maar dat heeft ook te maken met, zij nemen sinds een aantal jaren ook de klimaatveranderingen, hè, dat is de andere planetaire dreiging, mee in rekening. En dus als ze dat allemaal optellen, de technologische evoluties, zoals artificiële intelligentie, kernwapens, klimaatdreigingen, dan komen zij tot een doemscenario, zoals dat heet, hè, op 85 seconden er vandaan. Dat dus ja, een bedreiging vormt, hè, een vernietiging, een catastrofe van de planeet.
En
Dus, ja.
wat mij opviel deze week is het gebrek aan, hoe zou ik maar zeggen, besef dat dit belangrijk is. Zowel in media, politici als de mensen in het algemeen. Ik vond het significant dat was daar op Radio 1 was er een bijdrage daarover. En de journalist van de VRT die zei dan van ja, dat is iets dat vredesactivisten wel erg vinden. Dan dacht ik van, dus het zou niet alleen vredesactivisten moeten aangaan, maar misschien ja, had ze wel een punt dat het blijkbaar de rest niet interesseert. Hoe komt dat
Ja.
eigenlijk dan, denk ik, is dat omdat die generatie die het gebruik van de eerste atoom om Hiroshima en Nagasaki meegemaakt heeft, ondertussen er niet meer is?
Ja, ik denk dat er een soort normalisering is, hè, of gewenning of zo. Geen idee. Maar het is natuurlijk ook zo, wat je nu zegt, er is politiek en ook op vlak van media eigenlijk een absolute desinteresse. Dat kan ik illustreren met één voorbeeld. Toen Gilles Ruby, dat was toen de directeur van het nucleair programma in de VN, Verenigde Staten, dat was nog onder Biden, hè, de laatste dagen van Biden, deed een verklaring, dat was midden januari vorig jaar, en dan zei ze, kijk, de kernwapens in Europa zijn fully forwarded deployed, zijn helemaal opgesteld. En dat verwijst naar iets wat we lang opvolgen en verwachten, namelijk dat die B-61-12-bommen, kernbommen, onder andere in Kleine Brogel, in Büchel in Duitsland, in Volkel in Nederland en zo, zijn aangekomen. En we hebben daar toen onmiddellijk een persbericht rondgemaakt om daarop te wijzen, hè, en op het gevaar daarvan en dergelijke meer. En er is geen enkele medium dat de moeite nam om daar ook maar iets over te berichten. Niet dat zij ons persbericht moesten overnemen, maar wij signaleerden het en ze hadden het kunnen uitzoeken en misschien zelf tot bepaalde conclusies kunnen komen daar rond. En zo is het eigenlijk heel stilletjes gebeurd, hè? In combinatie met het feit dat je in het parlement daar geen informatie kunt van over opvragen, omdat de regering altijd zal ontkennen, nog bevestigen dat er kernwapens liggen. En dus je krijgt een soort stilzwijgend gebeuren, hè? Dat er nieuwe kernwapens komen en dat niemand daar eigenlijk blijkbaar van wakker ligt. En dat is iets dat ik. Dat is een soort gewenning. Het haalt niet de mediakolommen. Het is niet iets waar, zoals in de jaren 80, regeringen dreigen over te vallen en zo. Toen het elke dag op de koffer komt, toen de oppositie, dat was toen de Jonge Turken, zoals Louis Tobak en Karel van Miert, heel erg elke keer geen kans onbenut lieten om dat thema aan te kaarten in het parlement. En daardoor kwam dat ook in de media, werd het een maatschappelijk debat. en beroerde het de gemoederen bij de publieke opinie. En dit is compleet afwezig op dit ogenblik.
Ja.
En ik heb inderdaad de indruk dat men niet doorheeft hoe gevaarlijk deze ontwikkeling is. Hè. Het hoeft geen doemscenario te worden.
Ja, want specifiek voor België, wij zijn een doelwit natuurlijk, aangezien er kernkoppen liggen.
Inderdaad, hè. En dus mensen als Theo Franken uiteraard, de minister van Defensie, zegt altijd, ja, maar we hebben die kernwapens nodig in het kader van de afschrikking. Er zijn een aantal vraagtekens bij de plaats, bij die afschrikking. Maar wat hij niet erbij zegt, is natuurlijk het feit dat die kernwapens bij ons op het grondgebied aanwezig zijn, in combinatie met het feit dat het grondgebied van België ook het hoofdkwartier van de NAVO en de instelling van de Europese Unie vestigt, dat dit van ons land natuurlijk een doelwit maakt. Hè. En dat het eerste bij een kernwapenoorlog wat men gaat doen, is die plaats waar kernwapens liggen, net om die tegenaanval te kunnen pareren, om die uit te schakelen.
Ja.
En dus wat gebeurt er? In naam van de veiligheid maken we ons zeer onveilig met de aanwezigheid van die kernwapens.
Ja.
En vandaar dat ik denk, we hebben dat ook voorgesteld als vredesbeweging met de Belgische coalitie tegen kernwapens, dat België eigenlijk van die kernontwapening, dat zij daar een politieke prioriteit moet van maken, gezien we ook betrokken partij zijn, als klein land, zoals we dat destijds gedaan hebben, een rol kan misschien spelen bij het tot stand komen van nieuwe verdragen of afspraken rond. Ik verwijs naar de Belgische rol in het verdrag dat een verbod oplegt op clustermunitie, maar ook op antipersoonsmijnen. België speelde daar een heel belangrijke rol in en daar zijn twee verdragen rond gesloten. Om diezelfde rol ook te spelen rond kernwapens. Vanuit dat belang en vanuit het besef dat dit een zeer gevaarlijke trend is, een zeer gevaarlijke evolutie. Maar dit is een boodschap die niet zo makkelijk blijkbaar...
Ja, maar ik heb het misschien gemist, want nog bij PvdA, Vooruit of Groen heb ik daar enige reactie of een dergelijke oproep zien gesteund worden.
Ja, het is een. Ik denk dat PvdA iets heeft. In Groen weet ik niet. Ik dacht het ook, maar ze hebben wel iets daarover gebracht, denk ik hoor. Maar voilà, maar dat wordt ook een beetje het nieuw start, het aflopen daarvan. Dat is een bilateraal verdrag, zoals ik al zei, tussen Rusland en de Verenigde Staten. Men heeft zo de indruk, ja, we hebben daar geen greep op. Hè. Dat is iets tussen die twee landen. Dat loopt af en die twee landen moeten dat doen. Maar wat ik denk is dat de bondgenoten.
Dan opeens bestaat de NAVO niet meer. Dan is de NAVO opeens irrelevant, blijkbaar.
Ja, dan, voilà. Maar ik denk, kijk, wat Europa kan doen, we zijn nu, hè, zo, nu dat we, het is eigenlijk een mooie opportuniteit. Hè. Europa is zit op rampkoers met Trump, hè, die zeer brutaal aan geopolitiek doet, zeer transactioneel, hè, zeer zakelijk denken in politieke termen. Dat het misschien een moment is om de aanwezigheid van die VS-kernwapens in vraag te stellen en misschien een deal te proberen forceren met Rusland om te zeggen, kijk, we maken een groot deel van Europa kernwapenvrij. Dat wil zeggen dat ook de kernwapens die Rusland, want Rusland heeft 2 jaar geleden aangekondigd dat ze kernwapens nu zouden opstellen ook in Wit-Rusland, hè, bij de vriend van Poetin, Lukashenko.
Ludo, als
je zou kunnen zeggen, we gaan tot aan de Oeral alles kernwapenvrij maken.
Maar als u een dergelijk idee lanceert nu, van we moeten een deal sluiten met de Russen enzovoort, dan wordt u met pek en veren het parlement uitgehaald, moest u in het parlement
zijn. Ja, wellicht, hè. Want daarvoor heb je misschien eerst en hopelijk vlug dat akkoord over Oekraïne nodig, hè, een vredesakkoord. Wat dan, eens dat je dat hebt, meteen natuurlijk niet in die termen, hè, dat je verdacht wordt van, ja, je doet deals met Rusland, dat je dan misschien een opening, diplomatieke opening kunt maken. Want dat is natuurlijk, hè, een vredesakkoord over Oekraïne kan een glijmiddel vormen voor afspraken op vlak van ontwapening.
Mm-hmm.
Want we zijn nu natuurlijk enorm in een nieuwe wapenwetloop terechtgekomen. En daar zit ook de kernwapenwetloop. Vergeet niet dat in Europa openlijk nu wordt gediscussieerd over moet Europa nu zelf een kernwapenmacht worden. Er zijn allerlei scenario's. Hè. De Franse atoomparaplu bijvoorbeeld. Of moeten we die kernbommen die nu van VS zijn niet vervangen door Europese, dus door Franse of Britse kernbommen in een vorm van een soort NAVO-taakverdeling of Europese taakverdeling. Maar dat is natuurlijk, zijn zeer gevaarlijke pistes. En ik denk dat de piste moet zijn, hoe kunnen we Europa zo vlug mogelijk kernwapen, en dan de wereld uiteraard, kernwapen vrijmaken. Dat zijn massavernietigingswapens. En die wapens mogen nooit ingezet worden, want als ze ingezet worden, is het gedaan met mens en planeet. Zo simpel is het.
Hmm.
En dus, anders dan met klimaatveranderingen, is het voldoende om gewoon een handtekening te zetten onder een akkoord met dat heel duidelijk, hoe noem je dat, controlemechanisme bevat. En je bent er vanaf van die planetaire dreiging. Eigenlijk is het zo simpel, hè, als je puur rationeel denkt. Maar de politieke wil moet daarvoor zijn. Hè. Dus je moet durven zeggen als politicus, ontwapening blijft een belangrijk streefdoel, zeker als het over kernwapens gaat. En we moeten alles eraan doen om die kernwapens de wereld uit te helpen. Ja, ik bedoel, het is in ons belang, want de vraag is niet, zullen ze ingezet worden? De vraag is, wanneer zullen ze ingezet worden? Want op een dag, wij spelen zo met vuur, hè, dat we niet doorhebben, denk ik, dat wij misschien wel eens op het randje, zoals de doomsdayklok zegt, hè, op het randje balanceren van een mogelijke catastrofe.
Ja, want misschien het aantal keer dat er daar het net niet gebeurd is, dat wist ik eigenlijk zelf niet. Dat is toch een aantal keer concreet gebeurd. Je had er al een voorbeeld aan gegeven tijdens
kernwapen. Ja. Hè, The Man Who Saved the World, er bestaat een documentaire over, een kolonel die dus door een vals alarm, had hij door dat een vals alarm was, geen tegenaanval pleegde, een kernwapenaanval, maar ik nodig de luisteraars uit om eens te gaan kijken op internet onder de term broken arrows. Hè. Dus dat zijn talloze incidenten met kernwapens waarbij wij voortdurend ontsnapt zijn aan een catastrofe. Hè. Er zijn dus accidenten doordat bijvoorbeeld vliegtuigen met kernwapens aan boord in brand schieten of neerstorten en dan... zoals in Spanje is gebeurd en ook in Groenland hè, is gebeurd. Dat soort incidenten. Ja, ook de kernbommen in Kleine Brogel. Hè, stel dat er iets mee gebeurt. Wij weten van iets. Is er een rampenplan? Wat doen we? Hè, dat soort zaken. Dat is allemaal onbekend.
Oké, Ludo. Broken Arrows. Ja. Iets voor Theo Franken om eens naar te kijken. Dank je wel, Ludo Brabander van Vrede VZW, voor dit uitgebreid gesprek dus over het aflopen van het